In deel 17 van de Kleedkamer 4 podcast spreek ik met Freek van Kraaikamp, die in 2018 debuteerde met zijn roman Elite Pauper. Hij vertelt hoe Elite Pauper begon als een t-shirt, later een romantitel werd en uitgroeide tot een beweging, een gevoel, met nieuwsbrieven, podcasts en nog veel meer. Een gevoel dat staat voor de liefde voor hazes en halve liters, voor alles wat niet als normaal wordt gezien. Een gevoel dat de bezoekers van goede hardcore feesten kennen. Hij bouwde een publiek op. Of zou je mensen met zo'n tatoeage, een Elite Pauper tatoeage, ook fans mogen noemen? We praten erover hoe zijn methodiek zo logisch is, maar nog te weinig is verweven in de uitgeverswereld. In zijn joggingbroek en t-shirt is dit Freek van Kraaikamp. Misschien is het leuk dat je om te beginnen eens vertelt hoe je het ooit bedacht hebt, dat merk. Want dat vind ik wel, blijft toch een integrerend verhaal.
Ja, wij hebben aan het begin van het jaar een podcast gedaan. Ik samen met mijn brother in arms, om het maar even zo te noemen.
Uit Eindhoven, hè?
Veldhoven.
Maar, Veldhoven, oh ja.
Met het huid van een worstenbroodje en het bloed van Bavaria, zegt hij altijd.
Ja, ik heb het gehoord bij je intro, leuk.
Ja. Daar konden de achterban, en of dat we dat dan fans of klanten, ik weet niet zo goed hoe je dat dan moet noemen, ik vind het allemaal enge woorden, konden vragen insturen. En een van die vragen was, had je verwacht dat dit het zou worden? En nou eigenlijk niet, want wij zijn nooit met een idee begonnen dat het meer zou worden dan, ja, we zijn nu pas een beetje vooruit aan het plannen, dus alles is maar op het moment gekomen. En de roman was in eerste instantie gewoon een ontspanningsoefening.
Elite Pauper hebben we het
ja,
over.
Ja.
2018?
Ja, maart 2000. We gaan al bijna ons derde jaar in. En ja. Kijk, dat was ooit een ontspanningsoefening, omdat ik dicht tegen overspannenheid aan zat toen ik het zelfstandig ondernemerschap omarmde. Ja. Die ontspanningsoefening werd eigenlijk binnen vier maanden een contract bij Prometheus. Bij puur toeval.
Want je zat in je avonduren, zat je verhalen te tikken en het werd een roman. En
toen was ik ooit een keer bij Over Amstel, bij Lebowski, op een feestje op een koningsnacht. En daar werd ik aangesproken van, hey, jij bent toch ook aan het schrijven? En de jongen zei, nou, mag ik het eens lezen? En ik dacht, ja, prima, altijd goed, een beetje feedback. Ja. En die zat bij een wat kleinere uitgever en die mailde eigenlijk binnen 2 weken terug. Dit is te groot voor mij, kan ik jou bij Prometheus introduceren?
Ja, leuk.
Leuk. Ik ben totaal niet literair, of was toen, en misschien nog steeds wel niet, niet literair onderlegd. Dus ik zag een website die wat, ja, MS-DOS WP5.1 oogde. Wel met wat bekende namen. Ik dacht, nou, dan ga ik wel eens praten. En die deden me vrij snel een contractaanbod. Waarbij ik zei, ja, nou, dan ga ik nog even rondkijken. Want één optie is, ja, geen vergelijking. Nee. Waar eigenlijk heel vreemd aan werd gekeken. Want er werd een Nederlandse debutant vrijwel direct een contract aangeboden. En die zei, doodleuk. Ik kijk nog even een beetje rond. Niet wetende wat ik in mijn hand had, want vervolgens ging overal de deur open toen ik belde. Ja, hoi, ik ben Freek en ik kan bij Prometheus tekenen. Mag ik een keer met jullie praten? En toen dacht ik, hey, wat ik nu in handen heb, dat heeft schijnbaar waarde. En na een rondje langs de velden ben ik weer teruggekomen.
Toch daar weer.
Ja, zeker weten. Ja,
want even voor mijn idee, zeg maar, het was ter ontspanning, want je was zelfstandig ondernemer. Jij adviseert mensen op het gebied van de arbeidsmarkt, hè? Dat is wat je doet.
Ja, ik heb tot mijn 30ste strak in pak recruiter gespeeld. Ik zeg altijd, ik transfereerde senior managers van T-Mobile naar Tele2 voor €500 meer en een iets grotere auto. Zeg maar tot mijn 30ste. En toen had ik daar eigenlijk wel genoeg van. En toen ben ik dezelfde vaardigheden enigszins in gaan zetten vanuit een meer loopbaancoachingshoek.
Ja, ja.
En ik schreef toen ook al voor intermediair.
Dus je was al aan het schrijven, maar je denkt nou dat schrijven voor mijn werk, voor intermediair. En ik denk dat je ook wel voor revue wat gedaan hebt.
Ja, nee, toen nog niet. Toen nog niet. Dat kwam later.
Oh, toen nog niet. Nee, en jij denkt, nou ja, dat ga ik eens helemaal voor mezelf doen, puur ter ontspanning. Ja. Dat leverde een contract op en je boek je boek moest er komen. En toen dacht je van, daar ga ik eens even een merk omheen bouwen.
Nou ja, dat dus ook niet. Iedereen denkt, het lijkt als je vanaf nu 3 jaar teruggaat, lijkt het een soort van prachtig aan elkaar gehaakt strategisch marketingplan met contentkalenders en de hele rambam.
Doelstelling, doelgroep.
Ja, alles. Nou ja, wij zijn eigenlijk met terugwerkende krachten onze doelgroep gaan benaderen en gaan bekijken van wat dat nu is. Nee, dat is nog wel misschien het meest interessante. Doordat ik ik kreeg een burn-out 2017, september, ja. Net nadat ik getekend had. Dus ik zat thuis en het was gelukkig waren we er redelijk op tijd bij. Dus ik was een paar maanden thuis. En aan het einde van die burn-out was 25 jaar Thunderdome. Thunderdome kwam weer terug na 5 jaar stilte. Want dat zou eigenlijk stoppen. En dat was in die hardcore scene best wel een big deal.
Ja.
En tijdens mijn burn-out deed mijn huidige compagnon, om maar even zo te zeggen, de man uit Brabant, die maakte voor de grap een logootje van, joh, heb je wat te doen? En toen dacht ik, nou, ik laat dat logo, dat druk ik op de Linnaeuslaan bij Louis Copie of All Places, op een heel goedkoop H&M shirtje drukken, want, nou ja, weet je, we kijken wel, misschien kunnen we het ooit nog eens voor promotie voor het boek gebruiken.
Ja.
Op de bewuste avond van Thunderdome was mijn vriendin wilde ook een keer een hardcore feest zien. Ik denk, nou, dan gaan we gelijk. Dan gaan we naar The Legend, zoals het dan in die scene heet.
Ja.
Mijn vriendin was al uren aan het optutten. En ik denk dan 5 minuten voor vertrek. Oh ja, shit, ik moet ook nog wat aan. En bovenaan op de stapel lag dat Elite Pauper t-shirt. En nou, leuk, trek ik die aan. En Australian jasje eroverheen, hè, zoals dat dan hoort.
Ja.
En wij kwamen daar eigenlijk binnen en ik hang mijn jas op en er staat echt een archetypische half kaal geschoren gabber in een volledig Australian trainingspark en een zonnebril op. Die staat naast mij en die zegt, ja, mag ik met jou op de foto? hoezo? Weet je, mijn vriendin had duidelijk meer aandacht en haar uiterlijk geschonken. Ga lekker met mijn vriendin op de foto. Die staat er sowieso altijd beter op dan ik. En hij zei, nee, maar ik vind jouw t-shirt zo tof. T-shirt, oh wacht, ik heb dat Elite Pauper shirt aan. En ik kijk mijn vriendin aan en die lacht en ik ga met die jongen op de foto. Ja. En wij lopen de grote zaal in en ik word onderweg al 2 keer aangesproken. Hey, vind het shirt, hey, Elite Pauper. En mijn vriendin kijkt me aan en die zegt, met jouw vorige sollicitatieboek ben je eigenlijk je eigen bedrijf begonnen. Misschien moet je eens wat t-shirtjes gaan drukken. Nou ja, die vraag bleef eigenlijk een beetje boven de hele avond hangen. Want ik werd echt 40, 50 keer aangesproken van, waar heb je de t-shirt en op de foto? En toen dacht ik, ja, ik heb toch niks te doen. Ik zit thuis, ga langzaam weer beginnen. Laat ik eens 100 t-shirtjes erbij laten drukken.
Ja.
Waarbij we in maart, toen het boek uitkwam, hadden we elitepauper.nl geclaimd. We hadden een kleine webshop aangehangen. Wat ik ook al voor zag dat, ja, bij Prometheus, onze MySpikers geeft geloof ik 200 boeken per jaar uit.
Die hebben niet een PR-strategie klaar liggen, denk ik, voor Freek.
Nee, en ik weet, dat had ik wel begrepen, zo'n boek heeft ongeveer 3 maanden levensduur. Als hij het dan niet gemaakt heeft, dan ben je weg. Ik snap ook wel dat ik als jongst gediende van de tent en enigszins vreemde eend in de bijt, het zwarte schaap van Prometheus kwam daar later pas bij, maar daarover misschien later meer.
Wie is dat dan? Wie is het zwarte schaap van Prometheus?
Dat ik een beetje het zwarte schaap van Prometheus ben. Door de jaren heen.
Je hoort er niet echt bij daar, bij dat feestje aan zo'n gracht.
Er zijn echt heel weinig plekken waar ik mij niet op mijn plek voel. Ik ben wat dat betreft, beheers ik denk ik het sociale spelletje vrij goed. Of dat je me nu midden in de Graafse wijk in Den Bosch in een kroeg zet. Of op een heel glad marketingfeestje. Maar als ik daar tussen een strijkkwartet, meneer Buma en Connie Palme.
De zendermanager van de NPO Radio 4.
Nee, daar voel ik me echt compleet niet. En daar kunnen zij niks aan doen. Hè? Dat is geen
aardige mensen.
Hele aardige mensen, maar echt niet mijn scene. Ik vind het fijn om er te zijn. Hè? Ik wil het kunnen zien. En al is het maar een kwartiertje even ervaren. Want dat zorgt altijd wel voor genoeg gesprekstof. Maar dat staat in schril contrast tot de boeklancering die wij daar hebben gehouden, waarvan ik tegen iedereen zei, trek je Australians aan en we nemen zelf al halve liters mee en wat boksen met hardcore muziek. Ja, dat staat natuurlijk in schril contrast tot... Ja.
Even over dat elite pauper, hè? Dat was dan een kreet van jouw compagnon, Paul,
ja,
heet je?
Ja.
Maar was het nog helemaal niet ingevuld verder, om even de marketeer uit te hangen? Daar zat nog niks achter verder.
Nee, totaal niet. Het bekte lekker. Het verhaal erachter was, het boek heette in eerste instantie Wat moet, dat moet.
Ja.
Toen zei El Patron bij Prometheus, Mai, dat klinkt als de biografie van Jan-Peter Balkenende. Nou, daar kan ik wat van vinden. Vond het op dat moment minder leuk. Omdat dat
over niet bij horen gesproken? Ja,
ja, nou, of dat het niet... Het was in mijn hoofd zoiets van, ja, shit, weet je. Je zit wel helemaal geprimed op die titel. En toen riep ik op een gegeven moment tegen mijn redacteur, want die had de vervelende taak om mij op te bellen, dat mijn titel afgeschoten was. Toen heb ik tegen hem geroepen, zoek het uit. Dan wordt het Elite Pauper. En die belde een uur later terug. Maar hoe kom je hier nou op? Nou, dat was dus bij het eerste feestje van Prometheus. Toen stuurden mijn vrienden mij s'avonds een appje. Ik stuurde eigenlijk mijn vrienden een appje. Wat hebben jullie gedaan? Ik heb gisteravond Connie Paul wel onder tafel gezopen. Wat natuurlijk complete onzin was, maar het bekte wel lekker weg. En toen stuurde een van de jongens, je bent echt een Elite Pauper. Toen dacht ik, wacht. Nou ja, van het een kwam het ander. En daarom hebben we die titel was totaal nog niet ingevuld.
Ja, de Elite Pauper is zeg maar wel Volkskrant NRC lezen, maar ook Thunderdome feesten afstruinen met je vrienden en schuld op rouw drinken.
Ja, dat ja. Ja, en op je slippertjes. De gemiddelde Elite Pauper, thuiswerkende Elite Pauper loopt nu met heel veel liefde in een trainingspak of in een joggingbroek.
Zeker, dat is het. Ja, die mogen nou weer van Rutte mogen ze zo'n joggingpak aan.
Ja.
En, maar ze hebben wel even de NRC-app open af en toe voor laatste nieuws.
Nou, kijk, het is natuurlijk, met terugwerkende kracht ga je een soort merk definiëren.
Ja.
En door de titel van het boek, misschien ook wel mijn interesses, die heel erg in de wat hardere muziekstijlen zitten, deels hoor, ik ga ook naar andere concerten, en deels op de wat, laten we zeggen, ruwere kant van de tribune, is dat merk natuurlijk ook een beetje die kant ingegaan.
Jij bent dat, toch?
Ja, ja, simpel. Ja,
dat kan niet anders.
Ja, dat is wat... het boek is niet autobiografisch, hè? Laat dat wel even voorop staan.
Nee, dat is dat had ik gelezen. Maar ik bedoel, jij bent het. Een merk heeft ook een persoonlijkheid en een doelgroep en een achterban en zo. En dat klopt natuurlijk allemaal met Elite Pauper.
Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus ja, dat ben ik. En op met terugwerkende kracht ga je daar dan, ga je dat wat meer definiëren. En nou, de punchline van de boeklancering in 2018 was. Hazes hardcore en halve liters. Ja, en dat is eigenlijk een beetje onze merkdefinitie geworden. En het is natuurlijk wel breder, maar dat draagt het wel. Dat draagt
Want als je zo kijkt, hè, dan zou je jou, als je Elite Pauper presenteert, kan je gewoon naar een van die reclamebureaus met 6 van die letters uit Amstelveen. Ja. En dan kan je dit hele verhaal goed houden. Was dat ook jouw achtergrond of zo? Of is dat allemaal intuïtief gegaan?
Intuïtief. Dat sowieso. Kijk, en we hebben allemaal wel... Ik heb zelf een tijdje op een marketingbureau gewerkt. Mijn compagnon is creatief directeur bij een... of art director bij een groot bureau. We zitten wel hier thuis. Ik werk vanuit huis, mijn vriendin ook. Die werkt ook als content creatief bij een bureau. Dus dat is wel een beetje mijn...
Hoe jij denkt ook.
Ja. Maar dat is wel allemaal heel onbewust gegaan. En het zorgt er wel voor dat we een wat hogere standaard hebben, denk ik.
Hoe bedoel je dat?
Productie.
Ja.
We hebben in 2019 een Grand Prix Marketing Award gewonnen. Mm-hmm. Voor projecten met een klein budget. Zaten we knikkerden we de NS en Staatsloterijen eruit. Nou, dat was natuurlijk dat is hilarisch.
Hebben die ook kleine budgetten dan?
Ja, dat was natuurlijk ook, dat is ook ik geloof dat er een gigantisch marketingbureau deed voor hun, maar dat was dan ook...
Deelnemers waren op in die categorie.
Ja, denk het wel. Ik weet het niet. En wij wonnen, hem op Goodwill, denk ik. Nee, ja. maar het moet altijd goed zijn. En ik denk dat het onderscheidend vermogen bij ons vaak is dat heel veel van dat soort meer subculturen en misschien ook het boekenvak aan zich wel, daar geloof ik ergens in. De content is niet altijd even strak en goed vormgegeven, wat heel veel afbreuk doet aan het verhaal. Als je gevoel al best wel stoffig is, denk even aan bijvoorbeeld de gemiddelde boekenwinkel. En je maakt ook nog eens een visual die heel erg 1995 oogt, dan werkt dat niet mee. En als jij een verhaal over Thunderdome vertelt en je belichting is niet goed, dan wordt het ook al heel snel heel erg schimmig. En dan draagt bij aan die vooroordelen.
Dus je zou ook zeggen, zeg maar even naar onze achterban, freelancers, schrijvers en andere gelukszoekers die iets met content willen. Als je het doet, doe het goed.
Ja, absoluut. Ik huur voor een redelijk klein bedrag een audio-engineer in die nog eventjes over mijn podcast heen gaat. Het kost misschien even wat meer qua hosting, maar voor de feeling vind ik het wel fijn als hij ook op iTunes en op Spotify staat en niet alleen een iets wat korzelig audiostukje op SoundCloud. Het zorgt eventjes net voor wat extra's.
Ja. Even die editor nog naar dat YouTube-filmpje laten kijken. En nog even een goede thumbnail erin. Nog even dat soort dingen.
Even die kleine extra's. Zeker als je, net zoals wij. Wij zitten heel vaak in branches en in doelgroepen. Er wordt toch wel een beetje met een scheef oog naar gekeken. Of dat nu... voetbal is, of dat nu hardcore is, of dat nu wat meer ondergetatoeëerde jongens zijn. In ons geval zijn het vaak gasten, die zijn alle drie in één. Nou, dan heb je een driedubbel scheve oog. Dan moet je wel zorgen dat je dat op een bepaalde manier vormgeeft, maar ze ook op een bepaalde manier benadert.
Ja. Hou jij iets bij qua cijfers of zo? Ben je daarmee aan de slag gegaan? Weet je hoeveel mensen naar je podcast luisteren, hoeveel nieuwsbriefinschrijvers je hebt, dat soort cijfertjes. Ben je daarmee bezig geweest? Heb je dat gevolgd sinds 2018?
We zijn de laatste maanden iets meer aan het kijken daarnaar. Want ik kreeg laatst van iemand de vraag, weet je, hoe ben je nou van 0 naar 1000 gegaan? Nou, wat ik ongeveer heb, volgers, noem maar wat, of mailings.
Is dat 0 naar 1000? Is dat iets reëels? Nieuwsbrief inschrijvers of zo? Of?
Nee, ik denk dat wij nu op 2.000 of 3.000 nieuwsbrieven inschrijvers zitten. We hebben zo'n 6.000 volgers op Instagram. Best wel actief hoor. Ja. En de podcasts verschillen heel erg. Qua onderwerp. Want wij merken dat als ik alleen maar hardcore DJ zou doen, dan pak ik 6, 7, 8, 9, 10-voudige van iemand anders. Maar zo hebben we ook eigenlijk nooit gekeken. Het ging ons meer om... ik vind het leuk om met Dikke Dennis een gesprek te hebben dat niet is van het niveau, hey Dennis, doe eens een kunstje. Of snuiven is een lijntje, of wie kan er het snelst een halve liter op. Dat is zo vaak het niveau waarmee de jongens benaderd worden. Ons is het, en voor mij is het meeste, ik ben daar echt in de laatste tijd misschien iets extra's, maar ik ben daar totaal niet mee bezig geweest. Het moest passen.
Je maakt gewoon goede dingen, dat is het.
Ja, en dan voor de rest, kijk, ik heb er altijd nog, dat is mijn geluk, ik hoef de huur niet te betalen van de t-shirtjes. Of de streamings. Daar heb ik mijn taakjesbaan voor. En die rendeert goed genoeg, gelukkig in deze tijd ook nog, dat ik niet... Ja, het is extra.
Ja, dat helpt denk ik. Vind je dat... helpt dat om het goed te doen?
Ja, absoluut. Ik heb geen stress. Kijk, ik geloof dat wij de code echt wel hebben gekraakt van het designen en in de markt zetten van een goed verkopend t-shirt. Alleen die gebruiken wij niet, omdat dat vaak toch op effectbejag is. Dat niet bij het merk past. Wij willen gewoon toffe dingen maken. En ik wil ergens de mensen die op een... En ik zeg dan altijd mensen, want ik vind fans heel eng en ik vind klanten heel eng. Maar we hebben tussen de 60 en de 70 mensen met een elite pauper tatoeage.
Ja.
Op het moment dat wij t-shirtjes gaan maken voor de verkoop, of podcasts gaan doen voor de verkoop, of dat ik mij op een bepaalde manier ga presenteren naar de buitenwacht, waarvan ik weet dat het aandacht genereert, dan zet ik die mensen te kakken. Ik voel wel ook die mensen met een tattoo dan, hè, die zet ik dan te kakken. Dat is niet waar ze voor ingetekend hebben en dat is ook niet wie we zijn. Dus voor mij, ja, weet je, wij proberen het zo puur mogelijk te houden.
Ja. Ja, je voelt die verantwoordelijkheid om, ja, het goed te doen.
Ja, definitely. En gek voorbeeld, vorige week belde Op1 of dat ik een mening had over de rellen. Ik word altijd uitgenodigd voor landelijke media over dingen waar ik niet over wil praten.
ja, echt?
Ik geloof ik één keer bij M en nu dan één keer Op1. En dat is dan altijd, is de hoop dat mijn boek toch autobiografisch is en dat ik bepaalde mensen wil vertegenwoordigen. Nou, dat kan ik niet, dat wil ik niet, dat ben ik niet. En dat is ook nooit mijn drive geweest. Dus ik probeer alles zo puur en zuiver mogelijk te houden. En als we dan een miljoen t-shirts verkopen, is prima. Maar dat is niet het uiteindelijke doel.
Nee. Wat is dan wel het doel uiteindelijk? De mensen eren of een keer in een ander daglicht zetten, dat je ze niet wegzet als in een bepaalde groep? Of hoe?
Nou, ik had toevallig net, vlak voordat wij deze opname doen, postte ik op Instagram een afbeeldingje en die las alleen trotse laagcultuur. Nou, de caption was Hazes hardcore een halve liters weer. Ja. Er zitten zoveel mooie verhalen in, zeg maar even, die gemarginaliseerde onderlaag, zoals mensen het vaak zien. En of dat nu hardcore is, of voetbal, of nou ja, ik noem een dikke Dennis. Ja. Daar zitten zoveel mooie verhalen in. Maar die jongens worden heel vaak, of ze hebben helemaal geen zin meer in media, omdat ze echt media kapot zijn gemaakt. Die hardcore scene zit echt niet meer te wachten op de Volkskrant die een artikeltje schrijft, of Parool. Ik kom daar pas binnen als ik het independent doe. En omdat ze inmiddels wel weten dat ik het vanuit een bepaalde hoek aanvlieg. Ja. Maar heel veel van die markten, mensen, subculturen, die zijn of geridiculiseerd of heel sensatiebelust benaderd. Maar de verhalen die daaronder en ertussen hangen, die zijn, ja, ik ben dat aan zelf al. Dus ik voel die liefde. Maar ik voel ook de mooie verhalen die daarin zitten. Als je een verhaal over Thunderdome of een DJ of een voetbalsupporter op een open manier benadert, ja, dan krijg je zoveel schoonheid. Dus als ik iets zou willen doen, is het die schoonheid een platform geven.
En dan is dat zeg maar waar ze zich aan storen als zeg maar de Volkskrant op bezoek gaan? Dat die altijd iets komen, ja, met een bepaalde insteek in hun achterhoofd, zeg maar, daar hun benaderen, zeg maar, is dat het probleem?
Ja, ik denk dat het vaak de mismatch zit op meer punten. Enerzijds is er een heel groot verschil tussen de gemiddelde journalist en de wat ruwere / volkse liefhebber van, nou ja, obscure dingen. Daar zit gewoon een gigantisch gat tussen. Dus je krijgt al een ze spreken twee totaal verschillende niveaus. Als je, ik ben nu bezig met een groot project over de hardcore scene. En als je daar in begin jaren 90 al ziet hoe een VPRO of een OOR naar zeg maar, de beginnende mellow scene gaat. Nou, die spreken best wel elkaars taal. En die kunnen dat mooi verwoorden. Maar die gaan vervolgens dan ook een nachtje mee naar een multigroove in een gekraakte loods ergens in Amsterdam-Noord. Ja, en dan, wat doe je hier? Ja, beuken. En dat is het ook gewoon. Er zit niks onder. En dat is ook helemaal niet erg, maar dat zorgt er al voor dat het daar in de basis al verkeerd gaat. Dat zijn twee totaal verschillende mensen. Nou, vervolgens komt daar een stukje sensatie bij. Misschien wel vooroordelen, terecht of onterecht. Dus die verwijdering die bestaat in heel veel underground subculturen al zo lang dat het zich inmiddels ook vanaf twee kanten is. Van ja, weet je, je komt toch alleen maar even plat gezegd kutverhalen vertellen. Dus ga weg. En dus die deuren zijn ook dicht. Als ik vanuit de Nieuwe Revue of bijvoorbeeld vanuit Vice heb ik nog wel eens geprobeerd in het begin om die hardcore scene binnen te komen. Ja, dan is het prima, Frenk, als jij komt. Maar als jij een artikel voor Vice gaat maken, ja, dan krijg je van ons geen perstoegang.
Nee.
Dat bijvoorbeeld toen die hardcore zich weer heeft opgebouwd na de eeuwwisseling, toen hebben ze heel duidelijk gezegd, ja, maar die media, die komt er hier niet meer in.
Nee.
Die hoeven we niet. Dus dan krijg je van buitenaf een beschouwing en dan, ja, dan wordt het toch vaak het
point. En als jij als je zelf komt, dan is het wel goed, want dan ben je een van hen.
Ja, en inmiddels zijn er ook, heb ik een best wel een referentiekader dat ik kan zeggen, ja, maar ik werk nog wel samen met Nieuwe Revue. Ik kom wel met Nieuwe Revue, maar lees even deze en deze artikelen en luister deze podcast. Of bel even DJ X of Y.
Dikke Dennis.
Ja, of Dikke Dennis. Ja, die weet wel hoe ik in elkaar zit. Maar er is wel een diepgegrond wantrouwen. Wat ik ook wel begrijp.
Ja. Jij ziet het als jouw missie, zeg maar, van Elite Pauper, om die wereld wel te laten zien aan een wat breder publiek, maar wel vanuit fly on the wall positie. Dus wel vanuit gelijkwaardigheid.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik kan ook niet anders, hè, want ik daar ben ik ook al heel eerlijk. Ik ben het. Mijn grootste vloek vorige week was, of gisteren was, dat ik heb een bruiloft begin september. En dat Mass of Hardcore 25 jaar werd verplaatst naar net die dag dat ik in Boedapest een bruiloft heb. Dus ik ben het. Dat is dan ook echt, moet dat nu? Weet je, ik zit hier zo naar. Dit heeft zoveel symbolische waarde voor mij. Ja. Maar ik ben het ook. Dus ik kan ze ook niet. Ik zou niet weten hoe ik ze zo sensationeel of ridiculiserend zou moeten wegzetten.
Merkte jij dat toen je het zeg maar bredere concept van Elite Pauper, dat je dat uitdroeg en t-shirts en podcasts en zo, dat het werkte, dat het aansloeg, dat je fans kreeg, vind je een vervelend woord, maar misschien mensen die jou met interesse volgen in ieder geval?
Dat merk. Ja, dat is een hele gekke gewaarwording, omdat je het boek kwam in april of in maart uit, 2018. En op een gegeven moment kom je dan wat meer op feestjes. En je merkt al dat die op een gegeven moment zit je ergens in en dat groeit zonder dat je het eigenlijk doorhebt.
Ja.
Als je er niet echt mee bezig bent en je doet het allemaal voor de lol. Op een gegeven moment kwam ik ergens op een feestje en toen zei iemand, oh, jij bent de jongen van Elite Pauper. En toen liep er ook iemand in zo'n t-shirtje en toen dacht ik, hey, wacht. Het zijn niet alleen die shirtjes, want in het begin had ik ze hier thuis in dozen in de huiskamer staan. Nou, we hebben niet echt een groot appartement. Dus mijn vriendin werd daar helemaal gek van. De kat sliep in die dozen. Dus als er hier een t-shirtje wegging, moest ik eerst 10 minuten...
Webshop-huis.
Dat is echt hoe het ging. En op een gegeven moment merkte ik van, ik red dit niet meer. Ik kan dit niet. Nou, toen kwam ik via iemand in een van die obscure scenes die deed ook merchandise verkopen. Zei, nou, misschien kunnen we dat bij een fulfillment partner doen. En die zijn nou de aantallen die je draait. Dat is best wel veel eigenlijk voor een startend merk. En ik denk, ja, heb ook nul referentiekader. Dat zal wel, oké, dankjewel. Ja. En het ontplofte pas echt halverwege 2019. Toen tijdens Koningsdag was er een houseparty in Eindhoven. En toen kreeg ik van iemand een berichtje. Freek, heb jij hier een marketingactie? Want er lopen hier wel 30 mensen in jouw shirt. Ja. En toen dacht ik, nou, geen idee. Nou, toen er kwam een soort vibe waarin mensen die t-shirts droegen. En dan tagden ze zichzelf. En dat ging dan op mijn Instagram stories. Of onze Instagram stories. En dat plaatsen we door en door en door. En zo ontstond er iets gaandeweg het hele festivalseizoen. Waarin dat steeds meer en meer en meer werd. En toen dacht ik wel, hey, ho is. En ik ben zelf ook wat ouder. Ik ben inmiddels 36, dus ik ga ook niet overal meer naartoe. Mm. En toen ik het laatste feestje van dat seizoen in Eindhoven was, toen zag ik het ook met mijn eigen ogen. En ik krijg, nou wat?
Ja.
Wat gebeurt er hier eigenlijk?
Via Veldhoven was het in Eindhoven gekomen.
Ja, wij verzamelden in Veldhoven en gingen toen op de fiets naar die houseparty toe. En ik tik mijn kameraden aan en ik dacht, wat gebeurt er hier? En dan merk je wel dat het echt een stuk groter geworden is.
Ja. Ga je hier altijd mee verder? Ga je dit uitbouwen? Of denk je hier in termen van strategie? Of blijft het een beetje spelen wat dat betreft?
Ik denk dat we het maximum in deze vorm op het moment dat ik het alleen doe naast een baan, bereikt hebben. Waar we nu naar aan het kijken zijn, is kunnen we partnerships aangaan met andere partijen. Het lijkt mij heel leuk om, we hebben naast Elite Pauper zelf, zijn we Elite Pauper Publishers begonnen. Waar we een stukje podcasting onder doen, waar we wat meer media willen gaan produceren. We zijn aan het kijken of dat we dat via die kant verder uit kunnen bouwen, want dat lijkt me wel echt te gek om te doen. Het is niet...
Ja, dus voor dag en nacht bellen die jongens en zeggen van, willen jullie een ontzettend gave podcastserie over het ontstaan van Mello, weet ik veel.
Ik noem maar wat, ja. Ja.
Ja.
Eigen boeken. Ik ben nu bezig met een nieuw project. Dat ik vanuit een eigen uitgeverij wil gaan opstarten. Ik zie het niet meer zitten. Omdat met het toch wat reactievere boekenvak op te pakken.
Je wilt het zelf doen?
Ja, definitely.
Verstandig.
Ja, zeker weten. En dat is niet eens een kostenkwestie. Maar dat is gewoon dat ik plezier wil houden en dingen op mijn eigen manier echt from scratch op wil gaan bouwen.
Ja. Dus eigen magazine, eigen boeken.
Eigen podcasting.
Eigen podcast.
Misschien wat met YouTube, beeld, documentaires. Maar ik merk wel dat daar zullen we...
Dan ben je wel echt een bedrijf aan het bouwen, hè, Freek?
Ja, definitely. Oh, zeker weten. Zeker weten, ja. Echt wel.
En is dat iets wat je lastig vindt, zoeken of helpen mensen daarbij? Of?
Nou, het is... Ik heb tot mijn 30ste in loondienst gewerkt. Vervolgens ben ik als zelfstandige aan de gang gegaan. En dat was meer vanuit een manier van... in de rol van zelfstandige kan ik mijn vrijheid het beste benutten. Dan dat daar een ontzettende ondernemershart in mij klopt. Vervolgens kom je in een soort zelfstandige rol terecht, waarin het eigenlijk uurtje factuurtje consulting is. Dus of dan is naar mij de vraag, is dat dan ondernemen? Want ik klap mijn laptop open, ik doe mijn kunstje en aan het eind van de dag factureer ik 1 of 2 dagdelen. Vervolgens kom je in een spanningsveld terecht waar we nu in zitten, met inhuur van ZZP'ers, met voorraden, websites, variabele kosten, vaste kosten. Nou ja, het hele spanningsveld. Ik weet niet of dat...
iets is wat bij je past.
Nee, dat is wel een uitdaging, laat ik het zo zeggen. En ik hou van het spel, hè? Ik hou van marketing en een soort urgentie creëren en een hype creëren. Dicht bij je verhaal, mooie verhalen maken. Maar ik weet dat als wij de volgende stappen gaan maken, dat we of mensen moeten gaan aannemen of moeten gaan partneren met bepaalde partijen. Want ja, de slagkracht is nu niet groot genoeg om te zeggen, we maken er een YouTube iets bij of zo. Nee. Die rek is er nu wel uit. Maar dat zijn wel dingen waar ik naar aan het kijken ben. Zeker weten.
Ja. Misschien partneren met een andere uitgever of weet ik veel. Een ja. topnotch of zo. Ik zeg maar
ja.
wat geeft.
Ja, zeker. Dat zijn dingen die zomaar zouden kunnen. Ja.
Ja, als Erik de Koning luistert.
Kees de Koning.
Kees, Erik, ik ben in de war met hem. Ja, Kees de Koning.
Kees, als je luistert. Hij is in de podcasting, hè? Hij is... Hij heeft geloof ik de Desmet Studios gekocht. Dus,
en hij ook niet iemand die zich beperkte tot één medium of zo.
Nee, zeker. Dus dat zijn de partners. En kijk, in het huidige bestel, als ik kijk naar bijvoorbeeld... Daarom wil ik niet meer met een uitgever, echt een oldschool uitgever, samen gaan werken. Wij spreken een totaal andere taal.
Waar zit hem dat? Wat is dan het verschil in taal, zeg maar? Is dat marketing invloeden of is dat denken aan publiek opbouwen en hoe je dat zo goed mogelijk doet? Wat is het verschil?
Ik heb daar de vinger nog niet volledig achter kunnen krijgen. Maar ik heb altijd het idee dat het boekenvak, om het maar even zo te zeggen, een boekenvak dan bestaande uit boekhandels, uitgevers, schrijvers en recensenten, ja. Vooral voor elkaar schrijven en niet voor de lezer. Marketing in zijn algeheel is een beetje een vies woord. Ja. Iedere vorm.
Een rondje Volkskrant, dan heb je het wel een beetje gehad. Vaak.
Ja, en dat is natuurlijk ook het reactieve zoals het is. Ik heb ooit een keer in een interview met Vice gezegd, sinds de publicatie van De Avonden is er marketingtechnisch binnen het boekenvak niks meer veranderd.
Nee.
Het is heel reactief. We sturen een rondje boeken uit en dan hopen we dat de Volkskrant ons goed gezind is. En dan houdt het ook wel op. Kijk, ik kijk nu ook met veel, ik wil hier niet te veel over hebben, want het wordt alweer heel snel heel negatief. Maar ik kijk met grote verbazing naar het spel rond de boekhandels en de lockdown nu op het moment.
Je bedoelt, de boekhandels zijn dicht en dat we naar onze lokale boekhandel moeten. En dan...
Ja, en dan en dat ik dan in de krant lees, ja... Het wordt toch wel tijd om een webshop op te zetten. Dan denk ik, of we gaan investeren in online middelen. En dan denk ik, growth hacking of zo, weet ik veel, iets. Nee, dan hebben ze het over het opzetten van een webshop en een online nieuwsbrief. En dan denk ik, als je die nu nog moet gaan bouwen.
Ja,
dan ben je wel erg late to the party. Maar oké, dat is even mijn. Ik heb altijd het idee dat er wordt niet naar de lezer gekeken. Er wordt meer... gekeken naar wat is goede literatuur en wie bepaalt dat dan? Ja, dat is dan het boekenvak zelf en niet de lezer. Nou, op zich als kunstenaar vind ik dat nog wel een interessante insteek. Dat je niet maakt wat de bühne wil. Maar ik denk niet dat het de grondslag van je hele bedrijfstak moet zijn. Daarom zijn wij linksaf onze eigen weg gegaan. En ja, dat bevalt mij meer dan goed.
Waar ik benieuwd naar ben, hè? Als je kijkt naar die, laten we zeggen even schrijvers zoals jij, schrijvers-ondernemer, gewoon mensen die hun geld verdienen met iets moois maken, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En de strategie die jij gevolgd hebt, ja, je kan niet zeggen dat moet iedereen doen, hè, op die manier.
Mm-hmm.
Maar er zitten wel factoren in die mensen wel zouden moeten doen, inderdaad. Kan je die factoren er iets uithalen waarbij je zou zeggen van als persoon X morgen met een boek begint, dan zou hij daar eens naar moeten kijken om dat in ieder geval te doen?
Kijk, ik ben altijd heel erg, en dat is hoe ik als mens ben, als het niet linksom gaat, dan moet het rechtsom. Ik kijk naar hoe het standaardpad gaat. En dan ben ik eigenlijk al aan het kijken, hoe kan ik het anders doen? En hoe kan ik op een bepaalde manier reuring creëren door juist even niet dat pad te gaan bewandelen, om maar even zo te zeggen. Ja. Dat doe ik met Elite Pauper. We zijn nu bezig met een nieuw loopbaancoachingsplatform. Dat heet letterlijk Not Your Average Loopbaancoach. Nou, the name says it all.
Ja, net even anders.
Ja, net eventjes anders. En als ik bij een klant ben, of ik doe veel met, ik deed in het verleden veel met Schouten en Nelissen, dan ga ik naar zo'n trainersdag om juist even te kijken wat voor types zijn trainers nu. En niet om te kijken van hoe kan ik dat net als hun doen, maar hoe kan ik daar nu net even een twist aan geven.
Ja.
Kijk, en de gemiddelde schrijver is toch een wat ander mens. Die zijn anders gelaagd.
Geen marketeer van oorsprong.
Nee, dat is geen marketeer. Volgens mij heb je, je hebt een aantal bestseller-auteurs. Nou, daarin past het stramien van de uitgever goed. Hè, dan krijg je interviews in de kranten. Dan kom je op aan de talkshowtafels. Maar die laag,
vanzelf,
ja, dan gaat het vanzelf. Maar die laag daaronder, dat zijn toch vaak mensen die zijn meer bedreven in het boek schrijven. En dat spel met die redacteur om een zo mooi mogelijk verhaal te maken. En dan is het vaak ook wel klaar. Dan ligt die bal bij de uitgever van ja, nu mogen jullie het doen.
En die doen niet zoveel, hè?
En ja.
Vaak, ja. Zeg ik even, zonder vraagteken.
Nee, ja, er zit, nee, in mijn ogen is daar meer uit te halen. Laat ik het zo, zo zeggen.
Maar die moet je dus een concept gaan aanbieden van nieuwsbrief, een wereld, een doelgroep, wat jij gedaan hebt uiteindelijk.
Ja, en ook, en bijvoorbeeld wat wij heel erg hebben gedaan, we hebben afgelopen jaar honderden posters verkocht. Posters met quotes uit het boek. Je hebt dat boek, er staan mooie zinnen in, daar staat van alles in, want daar gebeurt niets mee. Nee. Die kan je op social media in bepaalde formats opzetten. En dat zit in de breedte, hè. Ik denk, ja, zo'n CPMB nu met... En ik denk dat ze goed werk doen. Ik denk dat Evelien Aandekerken echt wel een nieuwe flow heeft. Nou, als je al ziet hoeveel er teruggeduwd wordt vanuit het boekenvak, denk ik, nou, dan ben je daar in ieder geval goed mee bezig. Maar in plaats van een Zoom-call met de koning, huur een Shopify-expert in, die met een bepaald format die boekhandels heel snel binnen een dag aan een goed werkende webshop kan helpen. Of een e-commerce e-mail marketeer die je daarbij kan helpen. Ik denk als er ergens iets te halen is en ergens wat te doen is, dan is het activeren van een schrijver of een boekhandel. En ja, het is goddomme 2021... maak ze social ready. Het is eng en het is vies misschien in dat boekenvak. Maar het lijkt mij in ieder geval een prettigere manier dan de boeken uitsturen. Hopen dat je een recensie krijgt. En dan ook nog eens hopen dat Bo van Houwelingen je niet tot aan de enkels afzaagt in de Volkskrant.
Ja, hopen is nooit zo'n goede strategie, hè?
Je bent wel, kijk, en dat is misschien geen kunst, of misschien moet je kunst niet zo benaderen, maar ik weet inmiddels hoe een hele hoop uitgevers denken, en dat heeft net zoveel met verkoopcijfers te maken en reuring, dan dat het met scheppende kunsten te maken heeft.
Wat ik niet helemaal snap, hè, in die wereld van de uitgevers, dat er, ze zijn er ongetwijfeld hoor, maar dat er nog niet op grote schaal uitgevers zijn die dat, ik zeg even op een lelijke manier, maar dat ecosysteem aanbieden. Hè? Dus die jou, laten we zeggen, verplicht naar de cursus nieuwsbrief maken, sturen. En deel 2 van de cursus een weekje later gaat over hoe doe ik iets op social. En deel 3 gaat hoe organiseer ik een leuk eventje voor weinig geld. Dat hele systeem dat zit er op een of andere manier nog niet in, hè?
Nee, totaal niet. Nee, jij krijgt, je wordt waarschijnlijk door je agent, door je PR, wordt er een nieuwsbrief naar alle boekhandels gestuurd. Nu moet ik heel eerlijk zeggen, mijn
najaarsaanbieding, hè?
Ja, najaarsaanbieding. Ja, en dan mag je een rondje langs de boekhandels in Meppel, Hogeveen en Brunsum doen. En dan zie je altijd zo'n mooie foto van achter gemaakt, dat ze daar dan staan, dus over al die grijze kopies. Daar staat dan weer een auteur.
Voor 3 man, 6 handtekeningen.
Ja, en ja, weet je, dat ik heb daar 1 keer heb ik het mogen doen, en dat was echt de aller ergste ervaring rond mijn boek.
Ooit. Kutste ooit gedaan.
Ja, echt, daar ben ik wel heel eerlijk in.
Waar was het?
Hier in Amsterdam. En Er zijn twee dingen erg. Er zijn erg als er niemand komt. Maar nee. Ik weet inmiddels dat het nog erger is als er niet niemand komt, maar één iemand.
Ja, dat is nog erger.
Die liep twee keer langs de winkel. Die keek een keer naar binnen of dat hij wel goed zat. En vervolgens heb ik met die beste man twee sixpacks, halve liter, weet niet eens meer wat, opgezopen. En hebben we daar gewoon aan tafel maar gezeten. Dat was echt het. En ik heb halverwege mijn vriendin afgebeld. Ik denk, ik ga niet met één vreemde en mijn vriendin hier aan tafel zitten. Dat is me echt de eer te na. Dat was zo'n klap voor mijn ego.
Maar dan ben jij nog Freek, hè? Je schrijft nog wel eens in revue, je hebt Elite Pauper. Mensen kennen je nog wel een beetje. Ja, dat maar kan je nagaan voor nog...
Had ik ook gehoopt. Ja, nou ja. Ik vind het ook niet... Ja, het is, in ieder geval waar we naartoe gingen. Ja, ik snap dat. Ik denk dat een uitgever daarin zou moeten voorzien. Het activeren Zeker. Van het... Als het lukt, en dan hebben we het niet over Kluun, en dan hebben we het niet over Eus of Saskia Noord, nee, maar de gemiddelde Nederlandse debutant, als die ergens iets van reuring kan creëren, zit dat denk ik in de samenwerking tussen het netwerk van de uitgever en het netwerk van de auteur en de kennis van de auteur zelf. Ja. Alleen alles gaat op die standaard nieuwsbrief van de uitgever. En ja. Misschien willen auteurs dat ook wel niet. En misschien heeft dat er ook weer mee te maken wat voor auteurs een uitgever binnenhaalt. En wat voor doelgroepen je werkt. En met wat voor onderwerpen je wil uitgeven.
Ik denk dat als je naar de kern kijkt en wat jij hebt gedaan. En waarom ik je eigenlijk ook gevraagd heb natuurlijk voor deze podcast. Is dat jij heel goed snapte, intuïtief, waar jouw publiek zat.
Ja.
En dat is wat je gedaan hebt natuurlijk uiteindelijk. Jij wist heel goed dat aan die gracht dat het niet te winnen is voor jou.
Nee, kijk, en ook natuurlijk gewoon omdat ik een stront eigenwijs kutjoch ben, om het maar even zo te zeggen. Ja. Ik laat me ook niet zo snel weerhouden als ik een beeld heb. En ik ben ook niet zo statusgevoelig. Dus als er een hoge heer van Prometheus toch bepaalde dingen niet prettig vindt, ja, dan ben ik toch wel zo... dat ik dat dan juist ga doen. We hebben samenwerkingen gehad met Meiden van Holland. We hebben samenwerkingen gehad met Thunderdome. Ja, dat werd natuurlijk met enig...
Meiden van Holland, is dat van de Haagse, hoe heet ze?
Ja, van Kim Holland. Ja.
Kim Holland, ja.
Er is
ja.
een scène waarin er iemand, een inbreker, seks heeft met een dame met een bivakmuts en enkel een Elite Pauper t-shirt aan. Ja, ik vind dat gewoon een supergoed verhaal. Maar ja, ik snap ook wel, als jij normaal Connie Palme pitcht bij De Groene, dat je niet op dat soort dingen zit te wachten.
Een belletje naar Kim Holland en dan even een cameraploegje regelen.
Ja, weet je, dat je niet echt denkt van, nou, die trappen we er even bij in de wekelijkse nieuwsbrief naar de boekhandels of weet ik veel. Maar ik geloof dat er moet meer te halen zijn. Mensen zitten dit verhaal is heel erg uit een bepaald leven gegrepen. En ik denk dat het al begint met wat voor auteurs haal je binnen. Wat voor kanten laat je die auteurs opbewegen. Ja. Want daar ben ik Prometheus wel heel, heel dankbaar voor. Hè? Laat dat echt voorop staan.
Ja.
De kans die ik heb gekregen en de hulp die ik heb gehad... Want het is toch wel even wat anders, een columnpje voor NRC schrijven, dan 80.000 woorden voor Prometheus. Dus de hulp die ik daarin gehad, daar ben ik super blij mee. Alleen, vaak zijn de onderwerpen die aan bepaalde boeken hangen, dusdanig abstract, dat het ook heel moeilijk is om een bepaalde doelgroep te definiëren.
Nou, maar... Jij had natuurlijk, als je even terugwerkende kracht, je had natuurlijk heel veel meer gehad, niet zozeer aan een uitgever, maar aan een kenner van de wereld die jij ging bedienen.
Ja.
Dus een kenner van, laten we zeggen, de mellow en de house scene van, oh, nou, dan ken ik nog wel een goed magazine dat daarover gaat. Of ik ken een organisator van de feesten.
85% van alle promotie die rond Elite Pauper is geweest, heb ik zelf bewerkstelligd.
Ja.
Maar dat zit niet in hun ecosysteem. Zij kunnen mij helpen aan een verhaal bij de Volkskrant, waarvan ze dan vervolgens de vraag komt, oh jeetje, ben jij nou sport of crime? Want het moet ook allemaal... Het zijn ook de
moet weer in een hokje.
Zeg maar, het zijn de hokjes. Daardoor heeft... Ik zal even niet zeggen wie, maar ik had laatst ook weer een auteur aan de lijn die zei, ja, nee, mijn boek is geflopt omdat de boekhandel niet wist in welk hoekje ik moest staan. Nou, dat is bij mij ook. Is het crime? Is het literatuur?
Oh, ja.
Is het sport? Oh, ik de voordeurbel gaat. Nou ja.
We zijn zo een eind onderweg, hoor.
Het is ook in welk hokje. Dus het zit ook nog eens in een hokje ding. Voor NRC heeft mij geïnterviewd voor de sportkatern. Dus het is allemaal best wel, het letterenfonds wilde mij langs scholen sturen, omdat een boek met sport het altijd wel goed deed. Toen dacht ik, nou, volgens mij heb je er rolt geen bal. Maar dus het zijn ook nog eens die hokjes waar je aan moet voldoen. Nou, dan krijg je de race.
Maar daarom zeg ik, jij had eigenlijk, bij wijze van spreken, bij Kees de Koning had je veel meer baat gehad. Want die deelt het publiek met jouw boek.
Ja, volledig mee eens. Absoluut mee eens. Ik geloof dat Lebowski heeft een van de eerste boeken van James Worthy hangen volgens mij ook. Hij heeft ook iets gedaan met Top Notch. De collabs aan die kant. Maar de deur heeft daarvoor nooit opengestaan. Ik ben met Vice in gesprek geweest. Nou, dat botst dan weer met de uitgever. Ik ben met NRC, met Nieuwe Revue in gesprek geweest. Dat botst dan weer.
Ja,
het is een hele gesloten business.
Ja.
En dat zie ik ook niet zo snel veranderen.
Nee.
En dat is wat ik nu zo frappant vind aan deze tijd, aan deze coronaperiode, dat er zelfs in deze tijd niet zoiets is van, alweer binnen dat hele vak, of vakgebied, niet zoiets is van, het wordt nu echt wel tijd om te gaan vernieuwen. Of in ieder geval een webshop te nemen, hoor mij dit herhalen.
Ja. Ja.
En die urgentie is daar niet, en dat vuur lijkt daar niet te zijn. Nou ja, dan ga je het en dan laten positief houden. Dan ga je het alleen doen.
Ik heb het. Ja, precies. Het is niet logisch dat jouw volgende boek bij een uitgever uitkomt, maar je zou het bij jezelf uitkomen, toch?
Ja, nee, ik lach er al echt oprecht om. Ja, nee, dat is geen optie.
Nee. En dan kan je veel beter je weg zoeken en dan weet je precies waar je moet zijn. En dan, het is bloed, zweet en tranen.
Het plezier, hè? En het fijne aan ondernemer zijn voor mij is dat ik er afgelopen jaren achter ben gekomen dat ook bij de grote namen mensen maar gewoon wat doen. Dat is helemaal niet erg, hè? We doen allemaal maar wat. Ja. Maar daardoor denk ik, nou, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Dat is vaak even uitzoekwerk. Maar als dat dan eenmaal loopt, dan loopt het. Of dan...
Jij hoort dat van die grote namen trouwens. Van, qua PR bijvoorbeeld. Doe je.
PR, filmpjes, fouten die online komen te staan. Iedereen doet maar wat. En dat is niet erg. Dat is denk ik ook gewoon een beetje de wereld. Ja, we klooien allemaal wat aan. Ik klooi ook maar wat aan. Maar dan klooi ik wel het liefste aan met mensen die ik zelf uitkies en waar ik een bepaalde klik mee heb en waar ik mee kan lachen en waar we ook om onszelf kunnen lachen van wat voor shit hebben we nu weer, oh, wat een fout. Ja. Dan doe ik het liever zelf dan dat ik het ga doen met mensen en organisaties die toch vaak wel als een soort van energie drain zorgen.
Nou, wat ik wel... Kijk, jij hebt een vriendin met iets met content, maar content. Jij hebt een vriend die heeft een achtergrond bij reclame, iets met marketing. Je hebt zelf een beetje die achtergrond. Maar dat is natuurlijk maar een soort toeval, weet je wel. Ja. En heel veel schrijvers hebben dat niet, maar die hebben wel baat bij jouw manier van denken.
Ja.
En dat vind ik wel zo... dat is wel op zich verontrustend op een of andere manier. Ik hoorde die jongens... Clupping en Ernst-Jan Fouter ook in een media-podcast wel, podcast over media wel over. Van waarom is dat systeem, waarom is er niemand die daar een beetje bij helpt? En dat proberen ze wel een beetje bij de correspondenten te doen natuurlijk.
Ja, kijk, en dat is natuurlijk, het begint allemaal met het onderkennen. Kijk, want er zijn ook heel veel dingen en die zitten dan wel in het vervolg van, zeg maar, het content-traject. Dus ik heb van bepaalde systemen weinig kaas gegeten. Nou, dan ga ik bellen. En dan ga ik kijken van, hè, kan jij me helpen? Kan ik jou inhuren? Of wie kan me hierbij helpen? Alleen, ik heb het idee dat als je kijkt naar, kom ik weer, het boekenvak, helemaal die urgentie niet voelt tot verbetering en aanscherpen. Sterker nog, als daar een Evelien aan de kerk komt met een lezen als cupsoep of de McDonald's, of ze hebben Hebban nu, wat ik op zich dan nog, als je het over online hebt, ze hebben het overgenomen, of partnership in ieder geval.
Ja, communities.
Community. Ja, dan is daar alweer zoveel pushback vanuit dat boekenvak. Dan denk je, jongens.
Ja.
En ondertussen is het maar, oh nee, ontlezing, mensen kopen minder, de haat voor bol.com.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat is lekker. Maar voorlopig voorzien die in een behoefte die er duidelijk wel is. Want er wordt nog steeds, en dan je moet uitkijken dat je niet een soort tweede V&D wordt. Iets wat iedereen wel heel, een heel warm hart toedraagt. Maar ondertussen koopt iedereen bij de Zalando, de Coolblue en bij bol.com. Ja, dan ga je met je goede sympathie gewoon keihard onderuit.
Ja, en dan tweede V&D, dat is dan voor een hele sector.
Ja, nou ja, dat is wel denk ik.
Ik zou willen zeggen, tot slot, richting het slot.
Nog negatief geëindigd, daar moeten we...
Ja, ik zoek nog even, we hebben nog 4 minuutjes, dus ik zoek nog eventjes een soort positieve vibe van luister naar jou of doe het op een andere manier.
Durven eigenwijs te zijn en als een ander het niet doet of als een bepaald systeem niet werkt, ga dan op zoek naar een eigen manier om dat te doen. En kijk, online werkt daar gewoon heel goed voor. Je kunt heel goed online je doelgroep targeten, maar dan moet je wel weten waar je voor schrijft en wat je verhaal is en aan wie je dat wilt vertellen. En een oproep aan uitgevers, ga met je auteur zitten om dat soort dingen te fine-tunen en te bespreken.
En een oproep aan de schrijvers van doe een hoop zelf, jongens.
Ja, je kunt nog steeds heel veel doen. Een uitgever kan maar een heel klein stukje doen, want het enige belang dat zij hebben is veel meer auteurs dan alleen jij. En dat is ook altijd de haat richting uitgevers. Ze doen te weinig. Ja, die hebben die week misschien nog wel 4 andere boeken die uitkomen. Dus
zoek hulp van iemand misschien wel uit die marketinghoek in plaats van uit het boekenhoekje.
Ja, sta daarvoor open, sta voor nieuwe dingen open, want, en dat is denk ik echt het meest positieve, zolang iedereen maar op die middenweg blijft lopen, is het ook een stuk makkelijker opvallen, want je bent heel snel al anders, zoals de rest maar een beetje doelloos achter elkaar aan blijft lopen, en jij kiest een ander paadje. Ja, dan val je gewoon snel op.
Ja. Easy gain dus, dat betreft.
Ja, denk ik wel. Absoluut.
Dank je wel. Voor je verhaal.
Graag gedaan. Heel veel succes in deze mooie tijden.
Ja.